Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen samen zingen van Psalm 106, de versen 6 en 7. Doch om zijns naams wil, om zijn macht te tonen aan dat dwaas geslacht, schold hij de zee. En wat er verder volgt in de versen 6 en 7 van Psalm 106. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen daarna uit de 10 geboden des Heren, de versen 2 en 9. Ik ben de Heere, uw God en Koning, en wat er verder volgt in de versen 2 en 9 van de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor u niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, Uw God ben een ijver, God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk het sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gearbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naast is. De Heer Jezus heeft ons dit in een hoofdsom geleerd. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in het boek Exodus, hoofdstuk 15, de versen 1 tot en met 21 willen wij samen lezen. We noemden u Exodus 15, de versen 1 tot en met 21. Toen zong Mozes en de kinderen Israëls voor de Heere dit lied en spraken zeggende: ik zal de Heere zingen, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. De Heere is mijn kracht en lied en hij is mij tot een heil geweest. Deze is mijn God, daarom zal ik hem een lieflijke woning maken. Hij is mijn vaders God, die zal ik hem verheffen. De Heere is een krijgsman, Heer is zijn naam. Hij heeft Farao wagens en zijn heer in de zee geworpen en de keur van zijn hoofdlieden zijn verdronken in de Schelfzee. De afgronden hebben hen bedekt, ze zijn in de diepte gezonken als een steen. O Heer, uw rechterhand is verheerlijkt geworden in macht. Uw rechterhand, o Heer, heeft de vijand verbroken. En door uw grote hoogheid hebt gij die tegen u opstonden omgeworpen. Gij hebt uw brandende toren uitgezonden die hen verteerd heeft als een stoppel. En door het geblaas van uw neus zijn de wateren opgehoopt geworden, de stromen hebben overeind gestaan als een hoop, de afgronden zijn stijf geworden in een harde zee. De vijand zei, ik zal vervolgen, ik zal achterhalen, ik zal de buit delen, mijn ziel zal van hen vervuld worden, ik zal mijn zwaard uittrekken, mijn hand zal hen uitroeien. Ge hebt met uw wind geblazen, de zee heeft hen gedekt. Ze zonken onder als lood in geweldige wateren. O Heere, wie is als gij onder de goden, wie is als gij verheerlijkt in heiligheid, vreselijk in lofzangen, doende wonder. Ge hebt uw rechterhand uitgestrekt, de aarde heeft hem verslonden. Ge heden door uw weldadigheid dit volk dat gij verlost hebt. Gij voedt hen zachtens door uw sterkte tot de lieflijkste woning uw heiligheid. De volken hebben het gehoord. Ze zullen sidderen. Wedom heeft de ingezetenen van Palestina bevangen. Dan zullen de vorsten van Edom verbaasd zijn. Beving zal de machtigen der Moabieten bevangen. Al de ingezetenen van Kanaan zullen versmelten. Verschrikking en vrees zal op hen vallen. Door de grootheid van uw arm zullen ze verstommen. Als een steen. Totdat uw volk, Heere, heen en door komen. Totdat dit volk heen en door komen dat gij verworven hebt. Die zult ge inbrengen en planten en op de berg van uw erfenis ter plaatse. Welke gij, o Heere, gemaakt hebt tot uw woning. Het heiligdom met welk uw handen gesticht hebben, o Heere. De Heere zal in eeuwigheid en gedurig regeren. Want Farao spaart met zijn wagen, met zijn ruiters zijn in de zee gekomen. En de Heere heeft de wateren de zee over hen doen weerkeren. Maar de kinderen Israëls zijn op het droge in het midden van de zee gegaan. En Miriam, de profetes, Aarons zuster nam een trommel in haar hand. En al de vrouwen gingen uit haar na met trommelen en met rijen. Toen antwoordde Miriam hun, zing de Heere, want hij is hoog verheven. Hij heeft het paard met zijn ruiter in de zee gestort. Amen. Tot zover de schriftlezing. De teksttonen vindt u in de eerste twee versen van hoofdstuk 15. Exodus 15, vers 1 en 2. Toen zong Mozes en de kinderen Israëls voor de Heere dit lied. En spraken zeggende, ik zal de Heere zingen. Want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. De Heere is mijn kracht en lied. En hij is mij tot een heil geweest. Deze is mijn God. Daarom zal ik hem een lieflijke woning maken. Hij is mijn vaders God. Die zal ik hem verheffen. Tot zover. Bidden wij samen de Heere om zijn onmisbare zegen. De Heere is groot en hoog verheven. Wat een heerlijk getuigenis mocht er klinken aan de overzijde van de Schelfzee. Een volk dat uitbarstte in vreugde en verwondering. Vanwege uw grote daden, o Heere. En u bent diezelfde God. Ook nu nog redt u zondaren door de dood heen. Geeft uitkomst daar waar geen uitkomst voorhanden lijkt. Zo kan het toch zijn in ons leven. We zullen er ook vanmorgen van horen. Wat zag het er donker voor dit volk uit, omdat ze in ongeloof niet zagen op u, o Heere. En dat is eigen aan ons zondige mensen. om te blijven zien op de omstandigheden van ons leven. Maar geef ons dan ogen zelf, Heer, om onze ogen te zalven en om te zien wie wij zijn, maar ook wie u bent. Verloren zondaren die zalig gemaakt worden om de verdiensten van uw eigen Zoon, de Heer Jezus Christus. O immers, waar geen weg meer was, hebt u die weg geopend. Zoals het ook ging voor de Schelfzee, er was geen weg. Maar u baande door de woeste baren zelfs een pad. En waar wij u de rug hebben toegekeerd, is er wat ons betreft geen weg meer terug. En zie daar, u opent de weg in uw Zoon. Dit is de weg, wandel in dezelfde. Of zoals hij het zelf heeft gezegd, ik ben de weg. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En als wij door uw genade op dat spoor mogen wandelen. O, wat is het goed verkeren met u, o Heere Jezus Christus. Het is immers goed om dan bij u te zijn. Dan mogen we onze treden in uw sporen zetten. Opdat onze voet niet uit zal glijden. Dat is ook het veiligste pad. Achter de Heere Jezus aan. In het gelovig zien op hem. Dat hij ons is. De overste leidsman. En de voleinder van het geloof. O Heere, met eerbied gesproken, dan kan het nooit meer stuk. Ook al zitten wij bij de stukken neer. Dan heft u nog thans weer, door datzelfde woord, het hoofd omhoog. Opdat wij uw gunst zouden aanschouwen. Laat het zo vanmorgen maar gebeuren, Heere. Dat zondaren toegebracht worden en dat uw kinderen bemoedigd en vertroost mogen worden. En dat tenslotte ook de jubel uit ons hart zal mogen klinken. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Schenk het aan hen die hier zijn, die met ons meeluisteren, of later wellicht nog de prediking mogen horen. Verheerlijk uw naam, om Jezus wil, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Gemeente, namens de kerkenraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag gaat om 16:30 voor u voor dominee W.J. van den Brink. Zondag 17 november... om 10:00 zal er dienst van het woord zijn, preek lezen. Aansluitend is er gelegenheid tot koffie drinken. En om 16:30 gaat dominee G.A. van den Brink voor. Woensdag 13 november vergadert de kerkenraad. Zaterdag 16 november is er om 19:00 gebedskring in de consistorie. Morgen is er voor de -12 groep geen catechese. We wijzen de gemeente graag op de diverse oproepen in de laatste nieuwsbrief. Aanmelden voor de studiedag over Israël. Mede organiseren van het jongerenweekend. En de bijeenkomst over gemeentezang. Reacties zijn welkom. Voor alle data geldt DO Volet. U mag nu uw gave geven. De eerste collect is bestemd voor de hulp aan de christenen in Syrië. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. En bij de uitgang zal een collecte worden gehouden die bestemd is voor het onderhoud van de kerk. De Heere zegene u en uw gaan. Wij willen samen gaan zingen ter voorbereiding op de prediking. Psalm 66. En daarvan de versen 3, 6 en 10. Wij noemden u Psalm 66, vers 3. God baande door de woeste baren. en brede stromen ons een pad. En wat er verder volgt in de versen 3, 6 en 10 van Psalm 66. Gemeente, God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Daar rees zijn lof op stem en snaren nadat hij ons beveiligd had. Zien we het voor ons? Meer dan 500.000 mensen die uit volle borst tot Gods eer zingen. Mozes is de opperzangmeester. En hij trekt in zijn lofzang het hele volk van Israël mee. Ik vind het al zo treffend dat er steeds gesproken wordt over de kinderen Israëls. Hoe ze zich ook misdragen hebben tegenover de Heer. Ze blijven zijn kinderen. Letterlijk staat er. Zijn zonen. Toen zong Mozes en de kinderen Israëls. Voor de Heere, dit lied. De woestijnreis, want die gaat nu beginnen, begint met één grote lofprijzing op de Heere. Een lied van overwinning, omdat de Heere zijn volk verlost heeft uit de handen van de Egyptische farao. De Heere, de levende God van Israël, heeft de godenzoon, farao, want hij werd als God vereerd en hij liet zich ook als God vereeren, heeft de godenzoon, farao, vernederd tot in de dood. Het volk van Israël staat inmiddels op het droge en farao met zijn fameuze strijders, met zijn 600 strijdwagens, met zijn gevreesde strijdrossen, ze liggen op de bodem van de zee of hun lijken spoelen inmiddels aan land. In het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 14, vers 30, lezen we: alzo verloste de Heere Israël op die dag uit de hand van de Egyptenaren. En dan komt het, en Israël zag de Egyptenaren dood aan de oever van de zee liggen. Nou, deze wonderlijke verlossing, als je daar al die lijken ziet liggen. Je mag dan zelf uit dat gevaar verlost zijn, bevrijd zijn. Deze wonderlijke redding heeft het hart van de kinderen Israëls verbroken. In vers 31 staat: het volk vreesde de Heere. Het volk geloofde in de Heere en aan zijn knecht Mozes. Ze erkennen dus de Heere en ze vertrouwen de Heere en zijn knecht Mozes. Maar hoe anders was dat geweest? Nog geen 12 uur geleden, toen ze aan de andere kant van het water stonden. Toen was er geen greintje respect. En er was geen greintje geloof, integendeel. Ze vreesden met angst en beven, omdat ze voor hun gevoel, en waarneming ook, hopeloos verloren waren. De zee lag voor hen. Links en rechts bergen en achter de doodsvijanden. En dan roepen ze in ongeloof tot de Heer. Ze roepen tot de Heer, Calvijn zegt nadrukkelijk, in ongeloof. En dat blijkt ook wel, want onmiddellijk komen de verwijten gericht aan het adres van zijn knecht Mozes erachteraan. Ze zeggen: waren er in Egypte geen graven genoeg om hier in de woestijn te moeten sterven? Waarom heb jij ons eigenlijk uit Egypteland uitgeleid? Zo'n bitter verwijt moet wel heel hard aangekomen zijn bij Mozes, de knecht van de Heer. Hoe had hij er zich op verheugd om met dit volk uit Egypte weg te trekken naar het beloofde land. Maar vooral, hoe moet dit bij de Heer aangekomen zijn die zulke mooie en grootse plannen heeft met zijn volk? Om ze uit te leiden uit de slavernij. Ze hebben 430 jaar in Egypte verkeerd. En dan nu staan ze voor de bevrijding. Hij gaat ze brengen, dat heeft hij ze beloofd, naar een land overvloeiende van melk en honing. Hij wil ze dat beloofde land schenken. Maar nu de doodsvijanden op de hielen zijn, krijgt de Heer het voor de voeten geworpen. Hoe dat volk in Egypte al gevraagd had aan Mozes. Dat kunt u lezen in hoofdstuk 14, om ze toch vooral met rust te laten. Want, zeggen ze nu tegen Mozes, het was ons beter geweest de Egyptenaren te dienen, dan in deze woestijn te sterven. Nou moeten we wel zeggen. Ze zaten ook in een, naar de mens gesproken, hopeloze toestand. Wij weten vanuit de schriften dat God opzettelijk ze daarin gebracht heeft. Hij leidde ze langs een andere weg. Zodat Farao dacht dat ze de weg kwijt waren, dat ze verdwaald waren. En dat was de aanleiding van Farao te zeggen, en nu gaan we erop af. En nou grijpen we onze kans om dat volk te vernietigen. Maar de Heer beoogde door de ondergang van Farao verheerlijk te worden. En door de redding van zijn kinderen. Maar daar wisten zij niks van. De toestand was naar de mens gesproken hopeloos. En wat blijkt? Ze vestigden hun hoop niet op de Heere, hun God. Ze dachten hun bevrijding tegemoet te reizen en in plaats daarvan de dood op te hielen. En de dood voor ogen, als ze naar dat zwarte, donkere water van de zee kijken. Ze hebben ook geen kruimig geloof dat ze hier ooit nog uit zullen komen. Maar, ja, dat kan ook niet. Wanneer je de Heere verwijten maakt, nietwaar? Misschien herkent u het wel. En jij? Ik wel. Of ik ook, misschien moet ik zeggen. Dat je boos bent op de Heere. Je zit in de donker. Je zit in de put. Voor het geloof zijn bergen vlak en zeeën droog. Maar voor het ongeloof worden bergen steeds hoger en zeeën steeds dieper. Hoe luisteren wij nou toch naar deze bijtende en boze woorden van de kinderen Israëls tegen hun God en tegen zijn knecht Mozes? We kennen de situatie. We horen die bijtende woorden. Hoe beleven wij dat nu? Moet je zeggen, ze snijden ten diepste door mijn ziel. Want ik kan geen boos woord over de Heere horen. Ik kan geen boos woord over de Heere zeggen. Ik kan geen boos woord over de Heere denken. Waarom niet? Omdat Hij goed is. Mag je dat nou zeggen, gemeente? Loof de Heere, want Hij is goed. Heb genoeg om te loven. Doen de omstandigheden zelfs niet mee. Dat is wat. Het geloof tilt ons boven onszelf uit. Het geloof tilt ons boven omstandigheden uit. Ik moet denken aan die prachtige psalm. De Heer is goed en vriendelijk en weldadig. En dan gaat hij maar door, hè. Barmhartig, mild, langmoedig en genadig. Hij doet zijn gunst aan allen klaar bemerken. Zijn goedheid is verspreid op al zijn werk. Zalig zijn degenen die zo vanmorgen zijn woord horen. Amen, zegt mijn ziel daarop. Wanneer de hemelse Vader, want dat doet hij dan, je volmaakt van zijn liefde in Christus Jezus. Dat kan niet anders. Of we zingen zijn lof, zelfs in de nacht. het voorbeeld uit de schrift, met opengeslagen ruggen, de voeten in de stok, in de diepste kerker. En de gevangenen hoorden hen lofzingen. U weet die heerlijke uitwerking. De stokbewaarder met zijn hele gezin worden ondergedompeld in de goedheid van God. Wat moet ik doen om zalig te worden? Geloof in de Heere Jezus Christus. En ge zult zalig worden. Niet één, nee jij en je hele huis. Dan overdrijven we toch niet als we zeggen, de Heer is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genadig. Ga maar allerlei synoniemen erbij bedenken. Het is een stroom die niet opdroogt. Als je iets van die liefde mag kennen, gemeente, dan denk je goed over de Heer. En dan spreek je goed over de Heer. Wat heb je dan ook een goed leven met de Heer? Maar hier is een volk onderweg dat alleen maar boos was op God. En dan toch voor de zee staan. Had ons alsjeblieft in Egypte gelaten. Waren we daar gestorven. Maar ondanks al die boosheid en bittere verwijten gaat de Heere dat volk redden. Klinkt het uit de mond van Mozes. Het heil is des Heeren. De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Wat een geweldige les ligt daarin voor ons allemaal. Want net zo goed als er zullen zijn die zich herkend hebben in wat we zojuist verwoord hebben over de liefde Gods die er is in Christus Jezus. Het overspoeld worden door zijn genade. Zullen er ook zijn die dit herkennen. Dat ondankbare. Dat boze. Juist als de wegen komen in je leven van druk en van moeite en van zorg en van pijn. God belooft dan wel verlossing, maar wat zie je ervan? En wie moet het dan veelal bezuren in ons leven? De Heer toch? Oh, zelfs kinderen van de Heere kunnen zo ver van huis raken in hun boosheid tegen de Heere. Dat alles op de zeef gaat, die moordende twijfel, aanvechting, strijd. Ben ik ooit wel tot geloof en bekering gekomen? Heeft hij wel tegen mijn ziel gesproken? En kom dan maar eens op je plek terecht. In het buigen voor de Heer. In het uit handen geven. En belijden dat de Heer goed is in alles wat hij doet. Begin er maar aan. Boos en tegendraads. En misschien speelt ook nog wel parten dat je denkt van ja, een mens zal toch eerst er beter aan toe moeten zijn dan zo. Want anders kan daar nooit iets tot stand komen tussen God en je ziel. En dat klinkt nog enigszins acceptabel ook. Hij zegt, joh, ga eerst je houding maar eens veranderen tegenover de Heer. Maar leg deze geschiedenis daar nou eens naast. Als de Heere nou had moeten wachten op een verslagen hart en een verbroken geest, zal ik het zomaar zeggen, van de kinderen Israëls, dan waren ze al lang door Farao en zijn legers achterhaald. Of was de Heere nou eerst aan dat volk gevraagd, dat ga je maar eens bekeren tot mij. Wend je maar eens in geloof en vertrouwen tot mij, in plaats dat je zo bang bent voor Farao en van die zwarte golven. Eer me daar maar eens in plaats dat je verwijten naar mijn knecht Mozes gooit. Nee. Geen schuldig volk. Geen hunkerend volk. Geen verloren volk in zichzelf. Een boos volk. Een verwijtend volk. Een ondankbaar volk. Een tegensprekend volk. Maar zo boos als ze zijn, deed de Heere de zee weggaan door een sterke oostenwind. En hij maakte de zee droog. En de water worden gekliefd. En de kinderen Israëls zijn ingegaan in de zee. Een onmogelijker weg is niet denkbaar als je dat ziet gebeuren. Dit werk is door Gods alvermogen, door zeer een hand alleen geschied. Komt niks van de mens bij. Het is een wonder in ons ogen. We zien het wel, maar we doorgronden het niet. Twee geweldige muren van water verrijzen, links en rechts. Een watermuur en voor hun voeten is een prachtig gebaand pad, speciaal door de Heere aangelegd. En ik kan me zo voorstellen, en ik kijk naar de kinderen, dat ze lopen tussen die muren van water op dat prachtige droge pad tegen elkaar gezegd hebben. En dat moet haast wel met tranen in de ogen toch. Wat zijn we toch ondankbaar geweest. En wat hebben we toch weinig vertrouwen in de Heere gehad. Hoe hebben we de Heere tegengestaan. Wat hebben we toch een vreselijke verwijten geuit aan het adres van de Heere en aan zijn knecht Mozes. En kijk nou eens. Hij is bezig om ons te redden. We lopen hier gewoon over de bodem van de zee heen. En allemaal, kijk, daar loopt mijn man, daar loopt mijn kleindochter, daar loopt mijn kleinzoon, daar lopen nog vier kinderen, aangetrouwden zie ik ook lopen. Ze zijn er allemaal bij. Door de zee heen. God baande door de woeste baar. Een brede stroom onze pad. Nou stap ik rustig aan als op een effen baan. Onverdiend. Ja, jongens en meisjes, en ook lopen er nog eens duizenden schapen en runderen mee en geiten. Een eindeloze stoet. In Exodus 12, het wordt wel in twijfel getrokken, maar ik zeg het toch. Daar staat dat er alleen al 600.000 mannen waren. Zonder vrouwen en kinderen. En dan kwamen er ook nog de vreemden bij, staat er. Dat zijn waarschijnlijk slaven, medeslaven geweest. Of dat zijn slaven van de Egyptenaren geweest, die de gelegenheid te baat genomen hebben om met de Israëlieten weg te trekken. Want als daar ineens 700.000 mensen in beweging komt, nou al schuiven er dan 10.000 vreemden aan, er is niemand die er erg in heeft. Maar in ieder geval is een massale uittocht geweest. En nou komen ze veilig aan de overkant. En dan gaat Mozes zingen. Ik stel me zo voor dat hij gewacht heeft tot de laatste voet aan wal heeft gezet. En dat hij toen is gaan zingen. En dan mag hij de stem zijn van het volk. En het volk stemt in. Ik zal de Heere zingen, want hij is hoog verheven. Kun je begrijpen dat dat koor inzet? Dat moet toch wel. Mozes wil zijn God en Heer boven alle andere goden uittillen. Hij zegt het ook, er is niemand God behalve Gij, o Heer. En dat is God verheerlijkend. Hij gaat door in vers 2 met te zeggen wie de Heer voor zijn volk is. We laten nog even Farao en zijn paard en ruit rusten. Die liggen inmiddels op de bodem van de zee. De Heere zegt is mijn kracht. Elit. En hij is mij tot een heil geweest. Deze is mijn God. We gaan het straks ook zingen natuurlijk na de preek. De Heer is mij tot hulp, ter sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was er die mijn heil bewerkte. Die loof ik hem mijn leven lang. De Heer, dat is voor Mozes en voor dit volk de God van het verbond. Zo heeft God zich geopenbaard aan Mozes in de brandende braambos. Nou, die God, die ik zal zijn die ik zijn zal. Wat heeft hij dat hier betoond, nietwaar? Die wordt hier geëerd als degene die zijn kracht is en zijn lied. En juist dat woord kracht, dat is zo mooi om dat hier te zien staan. Want daar stond Farao met een geweldig getraind leger. 600 strijdwagens, modernste oorlogsuitrusting. En zijn beste mensen, zijn hoofdlieden. En wat blijkt nou, ze hebben geen schijn van kans tegen een volk van schaapherders. En vrouwen en kinderen. Geen schijn van kans. En daarom zingen we ook van Gods kracht. Ze hebben er niets voor moeten doen. Alleen maar in gehoorzaamheid. Door het pad hun weg te banen naar de overzijde. Gods rechterhand is zo vreemd. Dat is Heere sterke rechterhand. Doet door zijn daan haar wereld beven. Houd door haar kracht Gods volk in stand. En daarom wordt dit lied geboren. De Heer is de inhoud van dat lied. Hij is mijn lied. Hij is mijn psalmgezang. Daar staat ook zo bij dat hij tot heil is geweest, tot een heil geweest. En heil, dat betekent verlossing. In dit woordje heil lezen we in de Hebreeuwse taal de naam van Joshua. En dat is de Hebreeuwse naam voor Jezus. En zo komt die verlossing ten diepste ook te staan op naam van die dierbare zaligmaker Jezus Christus. Hij was erbij, dat blijkt ook uit het vervolg wel. Maar God is in Christus ons nabij, toch anders zou het niet kunnen. En zo is het vanmorgen ook. Want uw naam, zo rijk van eer. Is tot onze vreugde nabij. Hij is mij tot heil geweest. Mooi om dat te zien. Dat het ook zo persoonlijk ligt. Mijn God. Mijn heil. Mijn redding. Mijn verlossing. In hoofdstuk 14 vers 19 lezen we hoe de engel God, en dat staat voor de Heer Jezus, dat hij voor het volk uitging. Dat is ook een prachtige gedachte. Dat als dat volk de zee ingaat, dat Jezus dan voorop gaat. De engel Gods, ze hoeven alleen maar achter hem aan te komen. O, is dat nou juist ook niet wat de evangelieboodschap beoogt? Dat we zullen zien dat hij de overste leidsman is, zo wordt hij toch genoemd. Hij gaat ons voor, hij is ons voorgegaan. Mijn lieve mensen, hij is ons voorgegaan in een weg van lijden. Opdat in alle lijden hij in al onze benauwdheden benauwd geweest zou zijn. Hij is ons voorgegaan in de dood. plaatsvervangend de vloek en het oordeel weggedragen. Zo ging de zonde, is de dood aan en ging hij ons voor. Opdat wij door zijn lijden en sterven vrijgesproken zouden kunnen worden van schuld en straf. En een recht zouden ontvangen op het eeuwige leven. Dat openbaart hij in zijn heerlijke opstanding. Daarin is hij ook ons voorgegaan, toch? De eersteling. De overwinning. Opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. En dan ook ten hemel gevaren. En zo is hij thuisgekomen. Is hij ons voorgegaan. En hij is ons daar ten goede, zegt de Heidelberger Catechismus. En zo zeker als hij daar is, zal hij ook tot zich nemen al degenen die in hem geloven. Waar het hoofd is, daar zal het lichaam zijn. Dat is een kerk, dat is een bruid, dat is een gemeente, dat is een kind. Hij gaat voor. Wat is hij toch een getrouw zaligmaker. Eerst gaat hij voorop. Kan zo begrijpen, niet waar, dat je, ja, als je met elkaar de zee in moet, die muren staan er wel, maar dat je nog denkt van, joh, blijft dat wel zo? Hè? Ja, jullie zijn misschien beter gelovig als ik, maar dat zou ik zo denken. Blijft wel zo. Dat zeggen ze toch wel eens tegen. Ja, maar het blijft niet altijd zo, hoor. Dat zijn van die bemoedigende woorden. Ik zal u zeggen, geniet van de Heer. Zoveel mogelijk. Hij laat zich ook genieten. Wandel dus maar stilkens achter een maan, achter uw heiland. Hij wijst u de wegen. En dan, als die vijand steeds meer opdringt, want die gaat ook dat pad in, dan staat er dat hij de achterhoede vormt. Dan gaat hij tussen zijn volk en Farao en zijn legers instaan. En zo is hij niet alleen de leidsman en de volleinde des geloofs, maar hij is ook de achterhoede. Dat is hij hier al bij de uittocht. En dat zal hij ook bij de woestijnreis zijn. En ook vele later, als dat volk uit de ballingschap, uit het verre Babel mag komen. Jesaja spreekt daarover. De Heere zal u voor uw aangezicht heen trekken. En de God van Israël zal uw achtertocht zijn. Dat wil zeggen, hij zal uw achterhoede zijn. En in Jesaja 58 wordt dat nog eens gezegd. De heerlijkheid des Heeren zal uw achtertocht wezen. Wat blijkt toch uit dit alles? De zorg, de liefde, de trouw van de Heere. Want als die engel Gods naar de achterhoede gaat, dat staat ook beschreven, daar gaat de wolkolom mee. En dan zorgt die wolk voor de Egyptenaren dat het donker wordt. Moordonker in die zee. En de kinderen Israëls wandelen volop in het licht. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijnwoord. Zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden. Het paaslam reist mee, mag ik het zo zeggen? Want zo was het begonnen. We zouden het misschien vergeten zijn. Maar ze moesten eerst door een poort van bloed. Zo alleen kon het. Daar lag de oorsprong van de verlossing. Verdiend door hem. En zo is hij hun nu tot heil. Kijk eens wat een verschil. De Egyptenaren, dat weten de eerstgeborenen, waren al gedood omdat er geen bloed was aan de bovendorpel en de zijposten van de deuren. Daar lag geen begin in Christus. En nu hier is hetzelfde laken en pak. Alles wat door de bloedpoort was gegaan, kon veilig aan de overkant. En wat er niet doorheen ging, komt om. Sterft, gaat ten onder. En dan de manier waarop dat gebeurt. Farao werd als God vereerd in Egypte. Hij was de God van Egypteland. De rivier de Nijl was ook een god. En Farao was een godenzoon van de Nijlgod. Dus en het land en het water viel onder de heerschappij van Farao. En vandaar de hoogmoed van Farao, die ziet daar dat pad door de zee heen. Hij is niet alleen de god van het land, maar hij is ook de god van het water, dus stap in, geen probleem. Maar dan heeft hij niet gerekend op de Heer, de God die hemel en aarde en de zee en alles wat erin is heeft geschapen. En die daar present is in de engel Gods, in de Heer Jezus Christus. De leeuw van Juda's stam die klaar staat om zijn vijand te verpletteren. Hier zie je nou gebeuren wat beloofd is in Genesis 3. Dezelfde zal u de kop vermorzelen. Dat gaat gebeuren. Hier zien we al die grote overwinning. En nou gaan we eens naar die farao kijken. Die wordt hier eenvoudig weggenoemd in dit loflied. Paard en ruiter. Meer niet. Zo kijkt dus de Heere tegen die machtige farao met zijn geweldige leger aan. Voor de Heer is het niet anders dan een paard en een ruiter. Die strijdwagens en die vurige paarden, hij ziet ze nog niet eens, ze tellen niet mee. Waar wij nou zo bang voor zijn, dat wordt door de Heere gewoon over het hoofd gezien. Hij werpt ze in de zee. Dat betekent zoals je een speer gooit naar een doel. Zo wordt hier farao met zijn paard in de zee geworpen. Het wordt aangegeven hoe de Heere hier die persoonlijke strijd aangaat met hem. Farao was voor de ondergang bestemd met al zijn hoogmoed, met al zijn krachten, met al zijn macht. Kijk maar in hoofdstuk 14, daar zegt de Heere, en ik zal Farao's hart verstokken, dat hij najagen en ik zal aan Farao en al zijn heren verheerlijkt worden, alzo dat de Egyptenaars zullen weten dat ik de Heere ben. En ze deden alzo in een hoofdstuk 14 vers 17, en ik zie, ik zal het hart van de Egyptenaren verstokken, dat zij na hen daarin gaan, en ik zal verheerlijkt worden aan Farao en aan al zijn wagens en zijn ruiters. Vandaar dat hier staat dat God hem in de zee geworpen heeft. Dus als Farao nog denkt dat ook hij tussen die watermuren veilig is, dan heeft dat alles met zijn hoogmoed te maken. Maar God leert hem hier de les van zijn leven, die hij met de dood moet bekopen. Als het volk van Israël veilig op de kant is gekomen, kijkt de Heere neer, staat er op Farao met zijn wagens. Daar zit iets van minachting in. Het geeft aan dat de Heere gaat afrekenen met Farao en zijn strijders. Hij verschrikte zijn staten. Dat wil zeggen dat er daar paniek uitbreekt op die zeebodem. Onder die dappere strijders van Farao. Want die zware ijzeren wielen van de strijdwagens, die blijven in de modder steken. Dat mooie gebaande pad blijkt nu ineens onbegaanbaar te zijn. En bovendien zet God het leger van Farao nog eens extra in het licht. Eerst was het helemaal donker om ze heen. Nacht. En nu ziet God op en neer door de wolk en de vuurkolom. En nou zien ze wat voor hopeloze toestand ze terecht zijn gekomen. Die wagen en die paarden zijn niet meer vooruit te branden. En nu gebeurt het. Nou zien ze er uiteindelijk Gods hand in. Want weet je wat ze tegen elkaar zeggen? Laat ons vluchten voor het aangezicht van Israël. Want de Heere strijdt voor hen en tegen de Egyptenaars. Terwijl de kinderen Israëls allemaal veilig aan de overkant van de zee zijn aangekomen, gebiedt de Heere Mozes, strek nou je hand uit over de zee, dat de wateren weerkeren over de Egyptenaren en over hun wagens en over hun ruiters. En Mozes gehoorzaamt. Geen tegenspraak van, maar heren, dan zullen ze allemaal verdrinken. Heren, die mannen hebben toch ook allemaal vrouwen en kinderen. O nee, Mozes heeft goed gezien dat de strijd van de Heere was. Farao dacht als godenzoon de God van Israël alsnog te slim af te zijn. Hij wilde ze nog net voor de zee weggaan. Hij zou de Joden vernederen als nooit tevoren. Maar kijk eens, in ons feestlied wordt gezegd, door het geblaas van uw neus zijn de wateren opgehoopt geworden. De wateren rezen op als muren. Zij zijn over een pad gereisd, dwars door de zee heen. Kijk, als je redeneert, dan zeg je, dat moet toch een grote modderpoel geweest zijn, als daar meer dan 500.000 mensen door zo'n zee moesten trekken. En al die dieren erbij. Maar in hoofdstuk 14 lezen we, en de kinderen van Israël zijn ingegaan in het midden van de zee op het droge. Juist dat droogvoets door de zee gaan krijgt alle aandacht om zo het wonder van die nachtelijke uitredding te benadrukken. Hoe kan een zeebodem droog zijn? Wel, God heeft die zeebodem droog gemaakt met een sterke hoogste wind. Niemand heeft natte voeten gekregen, terwijl ze allemaal op open sandalen liepen. Bij wijze van spreken, ze hebben sandalen moeten uitkloppen. Zo teer en liefdevol heeft God voor zijn volk gezorgd. En Farao dacht, dat gaat mij ook lukken. En het leek goed te gaan. Maar Mozes strekte zijn hand uit op het veld des Heren over het water. En daar gaat Farao met zijn fameuze officier en zijn mannen van naam en zijn gevreesde keurtroepen en zijn glimmende strijdros. Niemand ontsnapt aan de verdrinkingsdood. Dood. Farao, mag ik het zo zeggen vanmorgen, was de Adolf Hitler van Egypte. Hij was op de totale uitroeiing uit de Auslösung, de holocaust van dit volk, toen al. In hoofdstuk 15, vers 9, lezen we van de bedoeling van Farao. Ik zal ze vervolgen. Ik zal ze achterhalen. Ik zal de buit delen, zie het voor je. Joden werden leeg geplunderd, hè, met de Tweede Wereldoorlog. Pas weer 1500 schilderijen ontdekt van die mensen. Ik zal de buit delen. Mijn ziel zal van hen vervuld worden, dat betekent mijn moordlust zal bevredigd worden. Dat betekent het. Ik zal mijn zwaard uittrekken en mijn hand zal ze uitroeien. Nou, daar zien we de engel Gods. Met als gevolg de rampzalige uitkomst voor Farao en zijn Heer. Hier zie je Christus staan tegenover Farao, het vrouwenzaad, tegenover het slangenzaad. Nou, die strijd is voor Farao al bij voorbaat verloren. Al die dappere ruiters ten spijt. Mozes zingt door, deze is mijn God, daarom zal ik hem een lieflijke woning maken. Mozes zingt dit samen met zijn volk. Het is hun God. Hij heeft dat groot en heerlijke werk gedaan. Deze God staat boven alle andere goden. En om deze God te eren, zegt Mozes, wil ik voor hem een huis bouwen. Dat zat er eigenlijk al direct in. Ze had natuurlijk nooit een plaats gehad waar ze een God konden eren. Voor het smaken van zijn zaligheid. Nou, u weet het, dat God hem dat al heeft gegeven in de woestijn. Dat is ook zo mooi. Want die begeerde dan ook van Gods wegen vervuld wordt. En dan konden ze iedere keer dat huis van God meenemen, de tent van de samenkomst. Maar dat was maar een voorafschaduwing wat dat er straks zou wachten. In dat beloofde land, dan zal daar die prachtige tempel gebouwd worden door koning Salomo. Nou, dat verlangen, die begeerte is ook werkelijkheid geworden, zoals we weten. En dan ook nog een ander aspect wat hier gezongen wordt. Hij is de God van mijn vader, daarom zal ik hem verheffen. Wat je nu ziet is dat Mozes teruggrijpt naar de God van zijn voorgeslacht. En dat is iets, gemeente, wat wij niet genoeg kunnen benadrukken. Vraag jezelf eens af, hoe komt het dat je hier zit vanmorgen? En moet ieder voor zichzelf dat invullen. Hoe komt het dat je hier zit vanmorgen? Wat is daaraan vooraf gegaan? Had dat alles met je voorgeslacht te maken? Had dat alles met u en jouw voorgeslacht te maken? Bij mij wel. Mijn ouders brachten me bij het bloed der verzoening. Dat was nou al het begeerde van mijn ouders, dat dat kind nou een kind van u zal zijn. Gewassen en gereinigd in het bloed van Christus. Ben jij ook bij het doopvond gebracht? Ja, moest je kijken. Je wist niet eens dat hij bestond. En toen droopt de liefde Gods al van je voorhoofd, mijn lief kind. Denk er wel eens over na. Niet willende dat enige van ons verloren zou gaan. Hij is de God van mijn vader. Dat duidt dus op Gods verbondstrouw. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden. De Egyptenaren hebben geen God meer. Die is met zijn volk verdronken. Daar ligt. Ze hebben hem misschien wel op het strand zien liggen. Maar de God van zijn vaderen die trekt op met dat volk. Hij was hun voor en hij was hun achtertocht. En daarom wil hij hem verheffen, daarom wil hij hem groot maken. De God van zijn vader. En dan natuurlijk ook de God van zijn moeder. Wanneer God in ons voorgeslacht heeft gewoond en gewerkt. En als dat niet het geval is. Oh, wat een wonder dan dat je hier terecht gekomen bent. Ga dat nog maar eens terughalen hoe dat is gekomen. Dan kun je het wonder ook niet op. En zeg je, oh God, dat u dat nou zo geleid hebt. Die mensen kent u toch ook wel, dat een heel geslacht nergens aan doet. En dat er dan eentje is die tot de Heer is gebracht. De God van onze vader. Wanneer we weet hebben van Gods grote daden, dan kan het ook de God van onze moeder zijn, de God van onze opa, de God van onze oma. Wanneer die gouden draad van zijn verbond en die rode draad van zijn verzoenende liefde voor zondaar in je leven mag op gaan merken. Ik mag het toch wel even zeggen, ik was zondagmorgen hier in de kerk. Ik vond het al bijzonder dat ik op ochtends een catechismus preek hoorde. Dat ben ik nooit niet gewend, om het zomaar te zeggen. En daar gaat u dominee preken, onder andere over vraag en antwoord 56 van de Heidelberger Catechismus. Met die woorden ben ik gedoopt. Dat is wat. Wat gelooft gij van de vergeving van zonden? Daar ben ik mee gedoopt. Dat al mijn zonden om Christus wil. Alleen om de genoegdoening van Christus wil. Al mijn zonden vergeven zijn. Ook mijn zondige aard. Waarmee ik heel mijn leven lang te strijden heb. Dan zie je toch als ware hoe je ouders je bij dat bloed brachten. En dat dat bloed effectief is gebleken in je leven. Dat je daar de kracht van mag ervaren. En dat je het mag zeggen en zingen. Daar is kracht. Kracht. Wonderbare kracht. In het bloed van het lam. Dan kan ik zo begrijpen dat die mensen hier gezongen hebben. Als je daar toch oog en oren voor mag ontvangen. Wat een liefde, gemeente, is ons ook vanmorgen geopenbaard. Nou kunnen we toch niet meer boos zijn op de Heere, hoop ik. Nu kun je toch geen verwijten meer richten aan zijn adres, hoop ik. Zing nou maar mee. Van harte. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. En daarom loof ik hem mijn leven lang. Amen. Wij gaan die psalm zingen. Het is het 7e vers van psalm 118. Wij denken in onze voorbeden aan uw oud predikant dominee Pronk, die deze week een zware operatie moet ondergaan, aanstaande woensdag. En afgelopen woensdag is de vader van onze ouderling Boom overleden. En we willen u met uw familie van harte aan de Heere bevelen. Laat ons samen danken en bidden. Heere, we mochten getuigen van uw wonder. Wat was u dichtbij vanmorgen. U liep voorop en u kwam achteraan. En geef dat we ons veilig mogen weten. Veilig in Jezus' armen. Veilig aan Jezus' hart. Om te wandelen in het licht met Jezus. O, daar is u om begonnen, altijd maar weer in de prediking. Dat die geweldige kloof die er is tussen u en tussen ons overbrugd zal worden. En dat doet u toch door de genade des geloofs. Dat instrument dat u de Heilige Geest in de handen hebt gegeven. Om het weer goed te maken tussen u en tussen ons. En dat maakt u gelukkig niet afhankelijk van ons doen en laten. We hebben gehoord van een volk dat niets anders deed dan u verwijten maken. En toch, de Heere Jezus, stengel Gods, ging voorop. Het water werd gekloofd, muren verschenen. En ze werden pas toegesloten nadat de laatste een voet op het droog had gezegd, opdat de afgod Farao met al zijn vermeende krachten en hoogmoed ten onder zou gaan. De kop vermorzeld. O, niet het volk van Israël werd uitgeroeid, maar Farao en al zijn heer. De Heere is God, door wien we aanschouwen het vrolijkst licht. Na bang gevaar. Heere, geef dat we erin meegenomen zijn. Dat dat woord des geloofs ons hart in beslag heeft genomen. Voor het eerst misschien wel of meer en meer verdiept en verrijkt in het aangezicht van Christus. Dat ook in de moeilijkste omstandigheden van het leven werd gezien op hem die voorop gaat en hem die achteraan komt. Om onder uw beschutting en bescherming, o drieënige God, te leven. Heren, wij mogen u bidden voor dominee Pronk. Hij staat voor een heel ingrijpende operatie. Er is al wat gedaan om hem te genezen tot nog toe. Niet met het gewenste resultaat. En dan nu dit. O, laat de Heere Jezus maar voorop gaan. En dat hij ook zijn achterhoede mag wezen. En zich zo veilig beschermd weet. Gij omringt mij. Gij bezet me van voor en van achter. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Dragen door de operatie heen en door de behandeling. En zou het nog tot genezing mogen zijn, Heere. Uw naam is Heiland. Dat is heel meester. Mogen we ons verwonderen over uw grote daden. Mogen we hem omringen met onze gebeden. Zo ook onze broeder Boom. Geliefde vader is heen gegaan. Familie in rouw. Wil zelf balsem gieten in de geslagen wonden. O, druk de treurenden aan uw hart. En zeggen tot hun ziel in hun geween: ziet, ik ben uw heil alleen. We bidden u voor onze overheid, regering, volksvertegenwoordiging, ons koninklijk huis. We hebben gehoord van uw wondere kracht. O, schenk ook iets van die kracht aan hen, in het besef dat zij het niet kunnen, maar welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Wij bidden u voor de plaatselijke overheid, college van burgemeester en wethouders. Wij bidden u voor uw volk Israël, bedreigd en belaagd aan alle kanten, waar akkoorden dreigen die wellicht nog meer gevaar voor uw volk inhouden, maar we hebben gehoord vanmorgen bij wie de uitkomst voorhanden is. En u brengt soms in bepaalde situaties om juist uw naam nog meer te laten schitteren en verheerlijken. Laat hun vertrouwen dan niet zijn op de wapens, maar op hun God. We mogen u bidden voor de christenen in Syrië en al die andere mensen die op de vlucht zijn voor het bittere oorlogsgeweld. Maar juist de christenen blijkend het voorwerp van de grenzeloze haat te zijn. O Heer, het is niet verwonderlijk, maar ach, zij overkomt het. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. O, en als wij dan iets kunnen of mogen betekenen voor hen, geef dat we het met ons hart mogen doen. We bidden u voor alle werk van zending en evangelisatie. Uw werk mag nog voortgang vinden. Gedenk al degenen die geroepen worden om dat werk te verrichten, dichtbij en veraf. Gedenk al uw dienaren, heren, ook onze broeders die u hier geplaatst hebt. Zegen hem in zijn bediening op de kansel en in het midden der gemeente. We dragen ook alle binnenschippers aan u op, alle zeevarenden. Ook vaak een leven van eenzaamheid. Maar wat is het goed om elkaar steeds maar te wijzen, om te zeggen dat u die God bent die alom tegenwoordig bent. De Heere zal u steeds gadeslaan, zingt de dichter. O, dat te geloven geeft het hart moed en krachten. Dank voor wat u hebt gegeven. Vergeef ook het verkeerde wat er was. En breng ons ook vanmiddag weer samen als andermaal uw woord bediend mag worden. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 118, vers 8 en 9. Gemeente, gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.